Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. In vorige afleveringen hebben wij voornamelijk stilgestaan bij de apostolische reis van Paus Franciscus naar onder meer Thailand en Japan. Dat was een reis van 19 tot en met 26 november en we hebben de mogelijkheid gehad om die uitgebreid te bespreken. Nu, de paus heeft niet heel veel tijd gehad om uit te rusten. Integendeel, het was onmiddellijk alle hens aan dek. Opnieuw ook verschillende audiënties die hij heeft verleend. Daar gaan we zo meteen bij stilstaan, maar ik wil zeker ook graag uw aandacht vragen. In deze aflevering zullen wij namelijk de prachtige apostolische brief van Paus Franciscus, die hij geschreven heeft en waar hij ons wil duiden op het belang van de kerststal, helemaal integraal voorlezen. Nog maar net getekend in het heiligdom van de nativiteit in Greccio, daar waar de heilige Franciscus van Assisi eigenlijk begonnen is met die traditie van de kerststal. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Wij gaan eerst kijken naar de audiënties die de paus de afgelopen dagen heeft verleend. En dan kijken we naar donderdag 28 november, dan ontving hij de leden van de bestuursraad van de Mondiale Conferentie van de Seculiere Instituten. Ook mevrouw Kirsti Kaljulaid, president van de Republiek van Estland, samen met haar gevolg. Hij ontving de bisschoppen van de Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten van Amerika, regio 3, tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Dit bezoek werd geleid door kardinaal Joseph William Tobin, de aartsbisschop van Newark. Op vrijdag 29 november ontving de paus de leden van de Internationale Theologische Commissie en dit om hun 50ste verjaardag te vieren. De groep bestaat uit deskundige theologen, mannen en vrouwen. Indien een van de mannen benoemd wordt tot bisschop, dan is de theoloog verplicht om de commissie te verlaten. Paus Franciscus prees hen voor hun werk in het opstellen van twee belangrijke teksten in de afgelopen 5 jaar. De ene tekst verduidelijkt de synodaliteit in het leven en de zending van de kerk, die de paus zeer na aan het hart ligt.
Ringrazio il documento vostro perché oggi si pensa che fare sinodalità è prendersi per mano e andare in cammino, fare festa con i ragazzi, no? O fare una inchiesta di opinioni, ma cosa si pensa sul sacerdozio delle donne? La maggioranza si fa quello, no? Oh, la sinodalità è un cammino ecclesiale che ha un'anima, che è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non c'è sinodalità. e voi avete fatto un bel lavoro per aiutare a questo. Grazie.
Het is een interessante opmerking de paus hier maakt. Hij zegt, ik dank u voor uw document. Omdat we vandaag de dag denken dat synodaliteit erin bestaat om hand in hand op weg te gaan en zoals de jeugd samen te gaan vieren. Of beter gezegd, om een reeks vragen te stellen, bijvoorbeeld wat vindt u van vrouwelijke priesters? Ja, als de meerderheid het ermee eens is, dan gaan we het doen. Nee, synodaliteit is een kerkelijke weg, met als drijvende kracht de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest is er geen sprake van synodaliteit. Je hebt goed werk verricht om hieraan bij te dragen en ik dank u allen. Waarom is dit een interessante opmerking? Omdat, terwijl deze toespraak werd gegeven, bij het begin van de advent de Duitse bisschoppenconferentie samen met de lekenbeweging van katholieken in Duitsland begonnen is aan wat zij zelf een synodale weg noemen, waarbij een aantal controversiële thema's, ook die eigenlijk vallen onder het morele leergezag van de kerk, om die te gaan bespreken op hun eentje en daar dan beslissingen uit te kunnen nemen, want dat is een beetje de bedoeling van de bisschoppenconferentie. De paus heeft het niet tegengehouden, maar hij waarschuwt wel. En ook hier kunnen we eigenlijk hetzelfde horen. Wanneer hij het uitdrukkelijke thema van priesters en vrouwelijke priesters aanhaalt, dan zegt hij, kijk, dit kan geen weg van synodaliteit zijn als de Heilige Geest niet de drijvende kracht is achter die synodale weg. U weet, paus Franciscus heeft, toen men hem een aantal jaren geleden aan boord van het vliegtuig heeft gevraagd, Heilige Vader, ziet u in de toekomst het mogelijk om vrouwen tot priesters te wijden? Dan heeft paus Franciscus gezegd, nee, dit is onmogelijk, deze zaak is door meerdere voorgangers van mij besproken geweest en deze zaak is ook gesloten. Ik zie geen manier waarop we deze nog zouden moeten openen of bespreken, zei de paus. Het tweede document dat de paus zeer waardeerde van deze commissie ging over de godsdienstvrijheid, waarbij de Heilige Vader zei dat het gaat over een onvergelijkbaar recht.
Il rispetto sincero della libertà religiosa, coltivato in un proficuo dialogo tra Stato e religioni e tra le religioni stesse, è invece un grande contributo al bene di tutti e alla pace.
De oprechte eerbiediging van de godsdienstvrijheid, die wordt gecultiveerd in een vruchtbare dialoog tussen de staat en de religies en tussen de religies onderling, is een grote bijdrage aan het welzijn van allen en aan de vrede. Hij zei hen ook dat hun documenten erop wijzen dat er ethisch neutrale staten zijn, wat leidt tot een ongelijke marginalisering van religies uit het maatschappelijke leven en dat een negatieve invloed heeft op iedereen. De leden van het studiecentrum Rosario Livatino werd ook ontvangen. En dat is de naam van een rechter die vermoord werd door de maffia in Italië begin de jaren 90. De voorzitter van het centrum verwelkomde de paus.
Mi rivolgo a lei in rappresentanza del Centro Studi Rosario Livatino, fondato 5 anni fa da un gruppo di magistrati, avvocati, notai e docenti universitari.
Heilige Vader, ik richt mij tot u namens het Rosario Livatino Centrum voor het studiecentrum. Het is 5 jaar geleden opgericht door een groep magistraten, advocaten, notarissen en universiteitsprofessoren. Paus Franciscus herinnerde de deelnemers eraan dat Livatino zich bewust is van de rol van een rechter. Hij zei dat een rechter objectieve rechten moet verdedigen en zichzelf niet moet verkopen voor iemands persoonlijke belangen.
Che coglie i segni di quel che sarebbe emerso con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in Italia, cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti nuovi diritti, con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo.
Hij begreep de tekenen die in de opeenvolgende decennia, niet alleen in Italië, duidelijk naar voren kwamen. De invasie, zeg maar, het binnengaan van de rechter op andere gebieden. Met name op het gebied van zogezegde nieuwe rechten, met straffen die dan lijken te voldoen aan die nieuwe verlangens, maar los van enig objectieve grens. Ook ontving de paus nog die dag de deelnemers aan de samenkomst die werd georganiseerd door de Unie der Algemene Oversten en kardinaal Angelo Becciu, prefect van de Congregatie voor de Zalig en Heilig Verklaringsprocessen. Op zaterdag 30 november ontving de paus kardinaal Marquelle, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. Ook kardinaal Fernando Filoni, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Hij ontving verder nog de deelnemers aan de opleiding voor de bescherming van het huwelijk en de pastorale zorg voor koppels in moeilijkheden, die van 26 tot en met 30 november werd georganiseerd door het Hof van de Romeinse Rota in het Palazzo della Cancelleria. De paus ontving ook de deelnemers aan de samenkomst die georganiseerd werd door de Pauselijke Raad voor de Evangelisatie van de Volkeren en de deelnemers aan de samenkomst van kinderen rond het project Io Posso. Op maandag 2 december ontving de paus een delegatie van jonge Franse ondernemers. De paus die heeft ook een delegatie ontvangen van Renault. Meer bepaald hebben ze hem een nieuwe pausmobiel overhandigd, de Dacia Duster, die helemaal werd aangepast aan de noden van de Heilige Vader. Zo heeft de wagen plaats voor 5 personen en is ruim genoeg om de pelgrims op het Sint-Pietersplein te kunnen begroeten. Het wordt natuurlijk nog afwachten of de paus ook voor deze wagen zal kiezen. Op vrijdag 29 november bezocht de paus het Caritas Centrum in Rome, waar honderden mensen hem opwachten. Hij kreeg een rondleiding langs de belangrijkste delen van dit centrum dat mensen in nood in Rome helpt.
Grazie. Grazie a tutti voi dell'accoglienza. Sono contento di vedervi qui. Grazie tante. E continuate a essere insieme, aiutandoci uno e l'altro, perché questo fa bene al cuore. Quando il cuore si ferma, non c'è vita. E il cuore dell'amicizia deve essere sempre in movimento, perché così c'è la vita.
Bedankt iedereen voor de ontvangst. Ik ben blij dat ik hier ben. En blijf ook bij elkaar door elkaar te helpen. Dat is goed voor het hart. Wanneer het hart stopt, dan is er natuurlijk geen leven meer. En het hart van de vriendschap moet in beweging blijven, zodat er leven is. Dat is het teken van broederschap. Dank u voor uw aanwezigheid hier. Bid voor mij. Mogen God jullie allen zegenen. Opnieuw zien we hier een communicatietechniek, zou je bijna kunnen zeggen, van Paus Franciscus. Hij bereidt dan een bepaalde toespraak voor, waarbij de noodzakelijke zaken worden aangeraakt die misschien te maken hebben met de geschiedenis van het centrum en dergelijke meer. Toespraken die soms in het verleden misschien minder gemakkelijk zouden kunnen raken. En wat hij dan doet is, hij bezorgt de toespraak aan de mensen, zodat ze ook werkelijk die officiële informatie ontvangen. Maar als hij het zo aanvoelt dat de Heilige Geest hem vraagt om zonder voorbereiding te spreken, dan doet hij dat ook en neemt hij ook die gelegenheid. Ongetwijfeld voor de mensen ter plaatse is dat daardoor ook een persoonlijkere ontmoeting met de Heilige Vader. Vervolgens ontmoette de paus ook de vrijwilligers van Caritas. In de audiëntiezaal hebben dan een groep kinderen hem een geschenk gegeven, een kopie van het Evangelie van Johannes, geschreven in oud-Ethiopisch. De paus zei nog het volgende.
La vulnerabilità ci accomuna tutti. Tutti siamo vulnerabili. e per lavorare nella Caritas bisogna riconoscere quella parola, ma riconoscerla fatta carne nel cuore, no? Venire a chiedere aiuto e dire sono vulnerabili e aiutare bene soltanto se fa dalla propria vulnerabilità.
En hij zegt, kwetsbaarheid verenigt ons, want we zijn allemaal kwetsbaar. Werken in Caritas vereist dat je dit woord kent. Naar Caritas komen, om hulp vragen, betekent inderdaad zeggen, ik ben kwetsbaar. Maar men kan alleen goed hulp bieden wanneer deze komt vanuit de eigen kwetsbaarheid. De paus gaf het voorbeeld van Jezus, die zo kwetsbaar werd dat hij geen plaats meer had om geboren te worden. Hij werd zo kwetsbaar dat hij vervolgd werd, naar een ander land vluchtte en in armoede terechtkwam. Ondanks de kou vulde de glimlach van paus Franciscus de ontmoeting met een bijzondere genegenheid en warmte. En dat brengt ons feilloos naar het volgende punt. De paus spreekt hier al over de geboorte van Jezus. En hij heeft een hele mooie apostolische brief geschreven over de betekenis en het belang van de kerststal. We gaan die aan u integraal voorlezen. De paus schrijft het volgende. Het bevallige beeld van de kerststal, die het christelijke volk zo na aan het hart ligt, blijft verbazing en verwondering opwekken. De afbeelding van de geboorte van Jezus is zelf een eenvoudige en vreugdevolle verkondiging van het mysterie van de menswording van de Zoon van God. De kerststal is als een levend evangelie, dat uit de bladzijden van de Heilige Schrift opstijgt. En terwijl wij het kerstgebeuren aanschouwen, worden we uitgenodigd om een geestelijke reis te maken, getekend door de nederigheid van de God die mens werd, om iedere man en vrouw te ontmoeten. We komen tot het besef dat zijn liefde voor ons zo groot is, dat hij één van ons is geworden, zodat wij op onze beurt één kunnen worden met hem. Met deze brief wil ik de mooie familietraditie van de voorbereiding van de kerststal in de dagen voor Kerstmis aanmoedigen. Maar ook de gewoonte om de kerststal op het werk, in scholen, ziekenhuizen, gevangenissen en stadspleinen op te zetten. Grote verbeeldingskracht en creativiteit komt altijd tot uiting in het gebruik van de meest uiteenlopende materialen om kleine meesterwerken van schoonheid te creëren. Als kinderen leren we van onze ouders en grootouders om deze vreugdevolle traditie, die zulk een rijkdom aan volksvroomheid omvat, om die voort te zetten. En ik hoop dan ook dat dit gebruik nooit verloren zal gaan en dat het, waar het in onbruik is geraakt, herontdekt en tot leven gewekt mag worden. Zo is onze traditie begonnen. Met iedereen die zich in vreugde rond de grot heeft verzameld, zonder enige afstand tussen het oorspronkelijke gebeuren en degene die in het mysterie ervan deelden. Thomas van Celano, de eerste biograaf van de heilige Franciscus, merkte op dat dit eenvoudige en ontroerende tafereel vergezeld ging van de gave van een prachtig visioen. Een van de aanwezigen zag het kindje Jezus zelf in de kribbe liggen. Van de kerststal van dat kerstfeest in 1223 ging iedereen met vreugde naar huis. Met de eenvoud van dat teken heeft de heilige Franciscus een groot evangelisatiewerk verricht. Zijn leer raakt de harten van de christenen en biedt ook vandaag nog een eenvoudig, maar authentiek middel om de schoonheid van ons geloof in beeld te brengen. De plaats waar dit eerste kersttafereel werd opgevoerd, geeft inderdaad uitdrukking aan deze gevoelens en roept ze op. Grecchio is een toevluchtsoord voor de ziel geworden, met de standvastigheid van een berg omhuld door stilte. Waarom wekt de kerststal zoveel verwondering en ontroert ze ons zo diep? Ten eerste omdat het de tedere liefde van God toont. De schepper van het universum is nedergedaald om onze kleinheid op te nemen. De gave van het leven in al zijn mysterie wordt des te wonderlijker wanneer we ons realiseren dat de Zoon van Maria de bron en de essentie van al het leven is. In Jezus heeft de Vader ons een broeder gegeven die ons komt bezoeken, opzoeken wanneer we verward of verloren zijn. Een trouwe vriend aan onze zijde. Hij gaf ons zijn Zoon die ons vergeeft en ons van onze zonden bevrijdt. De inrichting van de kerststal in onze huizen helpt ons de geschiedenis van wat zich in Bethlehem heeft afgespeeld opnieuw te beleven. En natuurlijk blijven de evangeliën onze bron van het begrijpen en de reflectie op die gebeurtenis. Maar tegelijkertijd helpt de voorstelling in de stal ons om ons een beeld te vormen van het tafereel. Het raakt ons hart en laat ons als tijdgenoten de geschiedenis van het heil ingaan als een gebeurtenis die leeft en echt is in een brede waaier van historische en culturele contexten. Op een bijzondere wijze, vanaf de tijd van zijn Franciscaanse oorsprong, heeft de kerststal ons uitgenodigd om de armoede te voelen, aan te raken, die de Zoon van God op zich nam in de menswording. Impliciet roept het ons op hem te volgen op die weg van nederigheid, armoede en zelfverloochening die van de kribbe van Bethlehem naar het kruis leidt. Zij vraagt ons hem te ontmoeten, hem te dienen, door barmhartigheid te betonen aan onze broeders en zusters in de grootste nood. Ik zou nu graag willen nadenken over de verschillende elementen van dit geboortegebeuren om de diepere betekenis ervan in te zien. Ten eerste is er de achtergrond, een sterrenhemel, in duisternis en stilte van de nacht. En wij maken dit niet alleen tegenwoordig uit trouw aan de evangelieverhalen, maar ook vanwege de grote symbolische waarde ervan. We kunnen denken aan al die momenten in ons leven waarop we de duisternis van de nacht hebben ervaren. Maar zelfs dan laat God ons niet in de steek. Maar is Hij er om onze cruciale vragen over de zin van het leven te beantwoorden? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik in deze tijd in de geschiedenis geboren? Waarom bemin ik? Waarom moet ik lijden? Waarom zal ik sterven? Het was om deze vragen te beantwoorden dat God mens werd. Zijn nabijheid brengt licht waar duisternis is en wijst de weg naar degenen die in de schaduw van het lijden wonen. Ook de landschappen die deel uitmaken van de kerststal verdienen een vermelding. Vaak gaat het om de ruïnes van oude huizen of gebouwen, die in sommige gevallen de grot van Bethlehem vervangen en zo een thuis voor de heilige familie worden. Wel, deze ruïnes lijken geïnspireerd op de 13e eeuwse gouden legende van de Dominicaanse Jacobus de Varagine, die een heidens geloof verhaalt dat de vredetempel in Rome zou instorten als een maagd een kind ter wereld zou brengen. De ruïnes zijn bovenal het zichtbare teken van de gevallen mensheid, van alles wat onvermijdelijk in verval geraakt, vergaat en teleurstelt. Deze schilderachtige omgevingen vertellen ons dat Jezus nieuwheid is, te midden van een vergaande wereld, dat Hij is gekomen om te genezen en te herbouwen, om de wereld en ons leven in hun oorspronkelijke pracht en praal te herstellen. Met welke emotie dan moeten wij de bergen, de beekjes, de schapen en de herders in de kerststal plaatsen? Daarbij worden we eraan herinnerd dat, zoals de profeten hadden voorspeld, de ganse schepping zich verheugt over de komst van de Messias. De engelen en de leidende ster zijn een teken dat ook wij geroepen zijn om naar de grot te gaan en daar de Heer te aanbidden. Laten wij naar Bethlehem gaan en zien wat er gebeurd is, wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Zo vertellen de herders het elkaar na de verkondiging van de engelen. En uit deze eenvoudige woorden komt zulk een mooie les naar voren. In tegenstelling tot zoveel andere mensen, die het druk hebben met veel dingen, zijn het de herders, de eerste die het meest essentiële van alles zien, de gave van verlossing. Het zijn de nederigen en de armen die de gebeurtenis van de menswording begroeten. De herders reageren op God die ons in het kindje Jezus komt ontmoeten door met liefde, dankbaarheid en ontzag naar hem toe te gaan. Dankzij Jezus is deze ontmoeting tussen God en zijn kinderen de geboorte van onze religie en verklaart ze haar unieke schoonheid die zo prachtig tot uiting komt in de kerststal. Het is het eerste deeltje van deze prachtige apostolische brief die de paus ons heeft geschonken in deze adventstijd. En velen van u zullen ongetwijfeld de kerststal klaarzetten. Zullen ongetwijfeld iedere keer die traditie opnieuw uitvoeren, tegenwoordig maken. En de paus nodigt ons uit om dat heel bewust te doen, om te beseffen dat God ons in dat beeld van die kerststal, die gegeven werd aan de heilige Franciscus van Assisi, om daarin een catechese te zien. Om daarin een les te zien die God ons wil leren. Hij is niet ter wereld gekomen als een machtige vorst, een indrukwekkende koning met een indrukwekkend leger, wat hij had kunnen doen. Hij kiest ervoor om als het meest onschuldige wat er bestaat in de wereld ter wereld te komen, namelijk een pasgeboren kind. De paus die gaat in zijn brief nog verder, waarbij hij ook bespreekt dat we in bepaalde tradities, misschien zelfs ook bij u thuis, nog andere figuren toevoegen aan dit aan de opbouw, zeg maar, van de kerststal. En ook daar zal hij verder over mediteren. We gaan eerst samen met hem het Angelus bidden. En daarna komen we bij u terug en gaan we verder in, ja, wat we niet anders dan een catechese kunnen noemen, als voorbereiding op het kerstgebeuren, ons geschonken door de Heilige Vader. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En gaan wij dus nog een stukje verder in de apostolische brief die Paus Franciscus heeft geschreven om ons het belang van de kerststal en de waarde daarvan en van de symboliek opnieuw duidelijk te maken. De paus schrijft verder: het is gebruikelijk om veel symbolische figuren toe te voegen aan onze kerststallen. Ten eerste zijn er de bedelaars, de anderen die alleen de rijkdom van het hart kennen. Ook zij hebben het volste recht om dichter bij het kindje Jezus te komen. Niemand kan hen verjagen of hen wegsturen uit een wieg waar de armen zich helemaal thuis lijken te voelen. De armen zijn inderdaad een bevoorrecht deel van dit mysterie. Vaak zijn zij de eersten die Gods aanwezigheid in ons midden erkennen. De aanwezigheid van de armen herinnert ons eraan dat God mens is geworden omwille van hen die zijn liefde het hardste nodig hebben en die hem vragen om zich bij hen aan te sluiten. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, is geboren in armoede en heeft een eenvoudig leven geleid om ons te leren het essentiële te erkennen en ernaar te handelen. De kerststal leert ons duidelijk dat we ons niet kunnen laten misleiden door rijkdom en vluchtige beloften van geluk. We zien op de achtergrond het paleis van Herodes. Gesloten, doof voor de berichten van de blijde boodschap. Door in een kribbe geboren te worden, lanceert God zelf de enige ware revolutie die hoop en waardigheid kan geven aan de onterfden en de verstotenen. De revolutie van de liefde. De revolutie van de tederheid. Vanuit de kribbe verkondigt Jezus op een zachtmoedige maar krachtige wijze de noodzaak om met de armen te delen als de weg naar een meer menselijke, broederlijke wereld waarin niemand wordt uitgesloten of gemarginaliseerd. Kinderen, maar ook volwassenen, gaan vaak graag andere figuren aan de kerststal toevoegen die geen duidelijk verband houden met de evangelieverhalen, maar toch tonen deze fantasievolle toevoegingen aan dat er in de nieuwe wereld die door Jezus is ingehuldigd ruimte is voor wat werkelijk menselijk is en voor alle schepselen van God, ieder op zijn eigen manier, van de herder tot de smid, van de bakker tot de muzikanten, van de vrouwen die kruiken water dragen tot de spelende kinderen. Dit alles spreekt over de alledaagse heiligheid, de vreugde om gewone dingen op een buitengewone wijze te doen, geboren wanneer Jezus zijn goddelijk leven met ons deelt. En geleidelijk aan komen we bij de grot, de stal, waar we de figuren van Maria en Jozef vinden. Maria is een moeder die haar kind aanschouwt en het aan iedere bezoeker laat zien. De figuur van Maria doet ons nadenken over het grote mysterie dat deze jonge vrouw omringde toen God op de deur van haar onbevlekte hart aanklopte. Maria antwoordde in volledige gehoorzaamheid op de boodschap van de engel die haar vroeg om de moeder van God te worden. Haar woorden: "Ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord." Laat ons allen zien hoe wij ons in geloof aan Gods wil overgeven. Door haar fiat is Maria de moeder van Gods zoon geworden en heeft ze niet verloren, maar dankzij hem is haar maagdelijkheid gewijd en blijvend. In haar zien we de moeder Gods die haar zoon niet alleen voor zich houdt, maar iedereen uitnodigt zijn woord te gehoorzamen en in praktijk te brengen. Aan de zijde van Maria staat de heilige Jozef, die het kind en zijn moeder beschermt. Hij wordt meestal afgebeeld met een staf in de hand of met een lamp. De heilige Jozef speelt een belangrijke rol in het leven van Jezus en Maria. Hij is de bewaker die zijn familie onvermoeibaar beschermt. Toen God hem waarschuwde voor de dreiging van Herodes, aarzelde hij niet om te vertrekken en naar Egypte te vluchten. En zodra het gevaar is geweken, brengt hij zijn gezin terug naar Nazareth, waar hij de eerste leraar van Jezus zal zijn als jongen en vervolgens als jongeman. Jozef koestert in zijn hart het grote mysterie rond Jezus en Maria, zijn echtgenoten. Als rechtvaardig man vertrouwt hij zich altijd toe aan de wil van God en brengt deze ook in praktijk. Als we dan met Kerstmis het beeldje van het kindje Jezus in de kribbe plaatsen, komt de kerststal plotseling tot leven. God verschijnt als kind om ons als kind in de armen te nemen. Onder zwakheid verbergt hij zijn kracht, die alle dingen schept en verandert. Het lijkt onmogelijk, maar toch is het waar. In Jezus was God een kind, en zo wilde hij de grootsheid van zijn liefde openbaren, door te glimlachen en zijn armen voor iedereen te openen. De geboorte van een kind wekt vreugde en verwondering en stelt ons in staat het grote mysterie van het leven te aanschouwen. Als we de heldere ogen van een jong echtpaar zien dat naar hun pasgeboren kindje staart, dan begrijpen wij de gevoelens van Maria en Jozef terwijl ze naar het kindje Jezus keken en de aanwezigheid van God in hun leven ervaarden. Het leven werd geopenbaard. Met deze woorden vatte de apostel Johannes het mysterie van de menswording samen. De stal stelt ons in staat deze unieke en ongeëvenaarde gebeurtenis die de loop van de geschiedenis heeft veranderd, te zien en aan te raken, zodat de tijd daarna, voor of na de geboorte van Christus, in aanmerking kan worden genomen. Gods wegen zijn verbazingwekkend, want het lijkt onmogelijk dat hij zijn glorie zou moeten opgeven om een mens als wij te worden. En tot onze verbazing zien we dat God precies zo handelt als wij. Hij slaapt, neemt melk van zijn moeder, huilt en speelt zoals ieder ander kind. Zoals altijd verbaast God ons. Hij is onvoorspelbaar en doet voortdurend wat we het minst verwachten. De kerststal toont God toen hij in onze wereld kwam. Maar het doet ons ook nadenken over hoe ons leven deel uitmaakt van Gods eigen leven. Het nodigt ons uit om zijn discipelen te worden als we de uiteindelijke zin van het leven willen bereiken en kennen. Nu het feest van de openbaring nadert, plaatsen we de beelden van de drie koningen in de kerststal. Met het oog op de ster vertrokken die wijzen uit het oosten naar Bethlehem om Jezus te vinden en hem hun gaven van goud, wierook en mirre aan te bieden. Deze kostbare geschenken hebben een allegorische betekenis. Goud eert het koningschap van Jezus, wierook zijn goddelijkheid, mirre zijn heilige mensheid die de dood en begrafenis zou ervaren. Wanneer we dit aspect van de kerststal in ogenschouw nemen, worden we opgeroepen om na te denken over de verantwoordelijkheid van iedere christen om het evangelie te verspreiden. Ieder van ons is geroepen om aan iedereen de blijde boodschap te brengen en door onze praktische werken van barmhartigheid te getuigen van de vreugde, van het kennen van Jezus en zijn liefde. De wijzen leren ons dat de mensen langs een zeer lange weg tot Christus kunnen komen. Mannen van rijkdom wijzen van veraf. Dorst naar het oneindige gaan op de lange en gevaarlijke weg die hen naar Bethlehem zal leiden. Grote vreugde komt over hen heen in het bijzijn van de koningzuigeling. Ze zijn niet geschokt door de arme omgeving, maar vallen onmiddellijk op hun knieën om hem te aanbidden. Knielend voor hem begrijpen ze dat de God die met soevereine wijsheid de loop van de sterren stuurt, ook de loop van de geschiedenis stuurt, de machtigen neerslaat en de nederigen verheft. Bij hun terugkeer naar huis zouden ze anderen zeker verteld hebben over deze verbazingwekkende ontmoeting met de Messias, waardoor ze de verspreiding van het evangelie onder de volken in gang zouden hebben gezet. Als wij voor de kerststal staan, worden we herinnerd aan de tijd dat we nog kinderen waren. We wachten vol ongeduld op de oprichting ervan. Deze herinneringen maken ons des te bewuster van de kostbare gaven die we hebben ontvangen van hen die het geloof aan ons hebben doorgegeven. Tegelijkertijd herinneren ze ons eraan dat het onze plicht is om dezelfde ervaring met onze kinderen en kleinkinderen te delen. En het maakt niet uit hoe de kerststal is ingericht. Het kan altijd hetzelfde zijn of van jaar tot jaar veranderen. Waar het om gaat is dat het tot ons leven spreekt. Waar het ook is en in welke vorm dan ook, de kerststal spreekt tot ons over de liefde van God, de God die een kind is geworden, om ons te laten weten hoe dicht Hij bij elke man, vrouw en kind is, ongeacht hun toestand. Dierbare broeders en zusters, de kerststal maakt deel uit van het kostbare, maar veel eisende proces van geloofsoverdracht. Vanaf onze kinderjaren en in iedere fase van ons leven leert ze ons om Jezus te beschouwen, Gods liefde voor ons te ervaren, te voelen en te geloven dat God bij ons is en dat wij bij Hem zijn kinderen, broeders en zusters zijn, dankzij dat kind dat de Zoon van God is en de Zoon van de Maagd Maria. En om te beseffen dat we in die kennis het ware geluk vinden. Mogen wij, zoals de heilige Franciscus, ons hart openstellen voor deze eenvoudige genade, zodat uit onze verwondering een nederig gebed kan voortkomen. Een gebed van dankbaarheid aan God, die zijn alles met ons wilde delen en ons dus nooit alleen wilde laten. Getekend Franciscus, in het heiligdom van de Nativiteit, op 1 december van het jaar 2019, het zevende van mijn pontificaat. Zo zijn we ook aan het einde gekomen, niet alleen van deze prachtige apostolische brief, maar ook van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Rest mij enkel om u te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst en een goede voorbereiding in deze adventstijd.